Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij deze infosessie over het VTH-stelsel. Voordat we dat gaan doen, heb ik hier een doosje pennen en die wilde ik eigenlijk even uitdelen. Want zoals jullie weten, jullie hebben beneden de knuffel misschien al zien staan. Het is deze week de week tegen kindermishandeling. En het mag een gelukkige omstandigheid zijn dat ik nu sinds een maand of vijf ook ambassadeur ben van de beweging Limburg tegen kindermishandeling. En ze hebben allemaal deze mooie pennen. En het mooie van deze pennen is dat als je ze zo uittrekt, dat er een beetje op staat hoe je zou kunnen acteren als je vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling. En eigenlijk is het de bedoeling om zoveel mogelijk bewustwording te creëren en te hopen dat als mensen iets vermoeden, dat ze zo snel mogelijk aan de bel trekken. In de hoop dat we zoveel mogelijk mensen helpen. Dus ik ga ze vandaag aan alle commissies waar ik naartoe ga proberen uit te delen. We hebben dat in ieder geval gehad.
Misschien goed om even af te trappen, want daarna dan ga ik eigenlijk zwijgen, ga ik me er niet meer mee bemoeien. Dan is het vooral ambtelijk jullie informeren. Ambtelijk zal Remy Luiten doen, clustermanager van de afdeling vergunningverlening, toezicht en handhaving. En Karel Joosten. Karel Joosten is directeur van de RUD Limburg-Noord. En Ludmila Kobus, en die is directeur van de RUD Limburg-Zuid. Dan hebben we nog een speciale gast. En dat is de voorzitter van het AB en het DB van de RUD Limburg-Zuid. Dat is Danny Hendricks, wethouder van de gemeente Stijn. Dus, Remy.
Ja, bonjour. Ja. Dankjewel. Nou, heel fijn dat jullie grote interesse kennelijk hebben in het onderwerp. Oh, sorry. Ja.
Mag ik gelijk een huishoudelijke vraag stellen?
Ja, zeker.
Ik wil even schrijven. Krijgen wij de presentatie?
Ja, absoluut. En dat is misschien meteen goed om te zeggen. Het wordt opgenomen. En dat is bedoeld niet, het kan niet live worden gehoord nu, maar het is wel achteraf voor andere statenleden die hier niet bij zouden kunnen zijn. Maar ook voor de pers bijvoorbeeld wordt dit ter beschikking gesteld, inclusief dus het geluid. Dus ook alles wat hier gezegd wordt, wordt opgenomen en is dan later beschikbaar. Inderdaad, clustermanager van VTH. Heel fijn dat de twee directeuren ook aanwezig zijn om mede deze presentatie te geven. Het is een infosessie, nog even als huishoudelijke regel, zeg maar. Dus dat wil zeggen, wij geven een ambtelijke presentatie. Daar hebben we ongeveer, denk ik, een uur voor nodig, misschien iets meer. En dan hebben we nog een tweede uur voor vragen die jullie hebben om die te beantwoorden. Maar dat gaat dus echt om technische, feitelijke vragen. Het is niet de bedoeling om hier een politieke discussie te houden. Dat kunnen we wel op een ander moment doen. Daar is bijvoorbeeld ook in Q1 2024 toegezegd door Mark dat in de Statencommissie over dit onderwerp ook politiek kan plaatsvinden. Maar voor nu is het vooral om jullie te informeren wat er allemaal speelt rondom de Limburgs VTH-stelsel, zou je kunnen zeggen. Daar zoomen we dus met name in op het interbestuurlijk programma wat op dit moment loopt. En op wat dat betekent voor onze twee regionale uitvoeringsdiensten, Zuid en Noord. Als daar geen vragen over zijn vooraf, dan gaan we door. Dit is eigenlijk de inhoud van de presentatie. Deze vragen willen wij beantwoorden. Waar komt het huidige VTH-stelsel vandaan? Wat mankeert daaraan als je de rapporten daarover leest? En welke maatregelen worden daarop genomen om het VTH-stelsel te gaan versterken? De rol die GSMPS in dat verhaal heeft. Dan komen Mila en Karel aan het woord om te vertellen over hoe werken de RUTs nou eigenlijk in de praktijk op dit moment. En hoe gaan zij om met wat er vanuit dat interbestuurprogramma van hen gevraagd wordt. En op het laatste zal ik even terugkomen op en wat van dit alles heeft het college nou voor standpunt ingenomen. En dat is, ja, als het goed is hebben jullie daar wel kennis van kunnen nemen in de mededeling die 12 oktober aan jullie is gestuurd. Maar dat zullen we dan nog even kort herhalen. En dan begin ik bij de achtergrond van het VTH-stelsel. Waar komt dat eigenlijk allemaal vandaan, die omgevingsdiensten? Goedemorgen, welkom. Dat is eigenlijk begonnen rondom een aantal grote incidenten die gebeurd zijn aan het begin van de jaren 2000, zou je kunnen zeggen. Het belangrijkste, bekendste voorbeeld ook wel is de vuurwerkramp in Enschede. En naar aanleiding van al die incidenten is er de commissie Mans ingesteld in 2008. En die commissie Mans, in die tijd was het nog zo dat alle VTH-taken gewoon bij de gemeente zelf georganiseerd waren. Dus iedere gemeente had zijn eigen vergunningverleners en toezichthouders in dienst, althans met een paar uitzonderingen in het land. Die commissie Mans die onderzocht eigenlijk hoe functioneert dat nou eigenlijk. En die constateerde dat eigenlijk die VTH-taken veel te fragmentarisch en vrijblijvend waren georganiseerd. Dat is eigenlijk een bekend citaat uit dat rapport. En door die te kleine schaal, waarbij dat in iedere ook kleinere gemeente georganiseerd is, ontbreekt het eigenlijk aan bundeling van expertise. Heel kleinere gemeenten hebben vaak niet de echte expertise om die taken goed te kunnen uitvoeren. Ook een andere constatering is eigenlijk dat het heel dicht op de politiek staat, waardoor het altijd, de VTH-taken eigenlijk altijd een soort onderdeel zijn van een belangenafweging, waarbij ook het economisch belang altijd een rol speelt. En dat vond die commissie in ieder geval onwenselijk. De belangrijkste aanbeveling is eigenlijk om die taken meer in omgevingsdiensten te gaan organiseren, wat meer op afstand van de politiek. En om ook dus die expertise te gaan bundelen van alle gemeenten in een organisatie. En dat zou dan die omgevingsdiensten moeten gaan zijn. Dat heeft daartoe geleid dat er, in mijn hoofd 29 of zo, omgevingsdiensten in Nederland werden opgericht. En in Limburg specifiek 2, dus die bestaan nog steeds, de RUT Limburg Noord en de RUT Zuid-Limburg. Daar bleef het niet alleen bij, er werd ook wettelijk vastgelegd dat er in ieder geval de basistaken, zoals dat dan heet, moesten worden overgedragen naar die omgevingsdiensten. Dus die mochten niet meer bij de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd, maar dat moest echt naar de omgevingsdiensten. En wat zijn die basistaken dan? Dat is eigenlijk alles op het gebied van milieu. Daar hoort ook bij de BRICS-taken, voor zover die ook aan de orde zijn bij zo'n milieuvergunning. Normaal zit dat natuurlijk bij de gemeente, maar dat haakt dan aan bij de vergunning voor milieu. Toezicht, bodemsaneringen en de BRZO-taken zijn ook van belang. En die worden met name bij de RUT-Zuid uitgevoerd voor, dat zijn de grotere, zeg maar Gemmelon bijvoorbeeld. Dus die zit verplicht bij de omgevingsdienst en dat is landelijk bepaald. Dus dat is een wettelijk gegeven. Dat is zeg maar het begin van het verhaal van het VTH-stelsel. Sindsdien zijn er ook weer nieuwe incidenten gekomen. En die zijn jullie ongetwijfeld uit de media wel bekend. Data Steel, Gemoers. Ook daar speelt eigenlijk weer de discussie, functioneert dat stelsel nu echt wel zoals het bedoeld was door de commissie Mans? Dus die discussie is eigenlijk sinds een paar jaar weer volop aan de gang. Daarom dat we hier ook denk ik zitten en dat er een interlocutorisch programma is. Dat heeft ertoe geleid dat ook een paar jaar geleden de commissie van artsen is ingesteld. En die is eigenlijk gaan kijken, klopt dat nou eigenlijk wel allemaal wat sinds de commissie Mans bedacht is en functioneert dat nou eigenlijk wel zoals dat bedoeld is? Constateringen zijn eigenlijk best wel helder, laat ik het zo zeggen. En eigenlijk stelt de commissie van artsen, het stelsel functioneert niet goed. Handhaving laat de wensen over, zijn letterlijke citaten. Dus het voldoet niet aan de bedoeling die commissie Mans al bedacht. En die fragmentatie en verblijvendheid die de commissie Mans al constateerde, die is eigenlijk nog steeds in zekere mate aan de orde. En dat leidt uiteindelijk daartoe dat er milieuschade ontstaat die vermijdbaar is als het wel stevig zou zijn georganiseerd. En met gezondheidsschade eventueel en allerlei bestuurlijk gedoe wat er achteruit komt. Dan iets meer over de probleemanalyse. En dit zijn eigenlijk misschien de belangrijkste punten, maar niet alle punten. Maar ik zoom even op de hoofdlijnen in. Als je dat rapport leest, dan zijn er eigenlijk twee, tenminste zo zie ik het, zo lees ik het, maar lees het vooral een keer zelf, zou ik zeggen, als er nog niet gebeurd is. Dat zit, denk ik, vooral op onafhankelijkheid en robuustheid. En wat bedoelen ze daarmee? In het rapport wordt eigenlijk gesproken over het dilemma tussen nabijheid en onafhankelijkheid. Als je die milieutaken wil organiseren, dan is het bevoegd gezag, en dan bedoel ik met name de colleges van BMW en het college van GS, is er een neiging om die taken dichtbij te houden, want dan kun je altijd nog afwegen, moeten we hier nou streng gaan handhaven, of moeten we vanwege de werkgelegenheid. Die neiging bestaat er altijd, en dat is een beetje wat de commissie van artsen omschrijft. En eigenlijk zijn die milieutaken en de regels die daarvoor gelden gewoon wettelijk vastgelegd, en dat zou voor iedereen hetzelfde moeten gelden. En dat zou je niet per geval moeten gaan afwegen, hoe streng je dat doet. Dus eigenlijk moet je die nabijheid loslaten in het belang van de onafhankelijkheid. dat betekent natuurlijk wel dat je de politieke grip daar een beetje op verliest. Want dan gebeurt het op afstand en dan gebeurt het wel onafhankelijker. Dus dat is altijd een soort dilemma wat de commissie van Aartsen goed beschrijft. Maar waarbij echt nadrukkelijk gepleit wordt door die commissie voor die onafhankelijkheid. En dat betekent dus dat de directeur van de RIVD in ons geval, maar van de omgevingsdiensten, een stevig mandaat moeten hebben om ook zelf besluiten te kunnen nemen, zonder dat daar altijd politieke inmenging plaatsvindt. En dat is ook goed voor het level playing field voor ondernemers. Hè. Als je iedere keer een belangenafweging maakt per geval, ja, dan is het eigenlijk ook oneerlijk naar andere ondernemers toe als je een keer wat milder bent, of als je een keer wat strenger bent. Eigenlijk zou voor iedereen, voor ieder ondernemer, zouden dezelfde regels en dezelfde strengheid moeten gelden. En daarom is het van belang om dat zo onafhankelijk mogelijk te doen. Robuustheid is ook een punt. Je ziet toch dat veel omgevingsdiensten minimalistisch zijn georganiseerd. Dus dat wil zeggen dat bevoegd gezag, er is altijd ook discussie in gemeenteraden, in provinciale staten, over, landelijk bedoel ik dan, over hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naar die gemeenschappelijke regeling allemaal toe. En dit is natuurlijk ook een gemeenschappelijke regeling. En er wordt altijd heel streng gekeken dat het echt zo efficiënt mogelijk en vaak toch ook een minimalistische insteek. We doen wat minimaal nodig is, maar ook niet heel veel meer. En dat leidt er natuurlijk toe dat die omgevingsdiensten niet alle expertise hebben die ze eigenlijk zouden willen om die taken 100% goed uit te kunnen voeren. Dat tast die kritische massa aan, waardoor het soms te weinig capaciteit wordt om echt een vuist te kunnen maken. Dus dat zijn de twee hoofdpunten waarom het stelsel volgens de commissie van Aartsen nog niet goed functioneert. Wij hebben ook een eigen zuidelijke rekenkameronderzoek gehad, dat was eind 2022, een jaar geleden. En daar zie je eigenlijk dat de Zuidelijke Rekenkamer vergelijkbare constateringen doet als de commissie van Aartsen. Dit is met name gericht geweest op de uitvoering van de milieu- en BSO-taken door de Rut-Zuid. En ook daar is eigenlijk de belangrijkste conclusie dat die Rut-Zuid-Limburg erg minimalistisch nog is ingericht. En dat er altijd eigenlijk de afgelopen 10 jaar een bewuste politieke keuze is geweest. En dat eigenlijk voor de kwaliteit van de dienstverlening door de omgevingsdienst niet goed is. En dat robuuster zou moeten. Er zijn ook een aantal aanbevelingen uitgekomen. Die zijn ook in de Staten, volgens mij begin dit jaar, vastgesteld. En aan het college is dus de opdracht gegeven om die te gaan implementeren. En daar zijn we ook mee bezig. In de opdracht 2023 voor de RUD zaten al een aantal dingen. We zijn nu ook bezig voor de opdracht voor 2024. Dus daar komen ook weer een aantal aanbevelingen in terug. En daar zullen we ook jullie Staten over informeren. Nou, na die commissie van Aartsen is er vanuit het ministerie een interbestuurlijk programma opgezet. Dat is een programma samen met provincies, samen met gemeenten, waterschappen en de omgevingsdiensten. Dat leek aanvankelijk een top-down programma te worden waarbij het ministerie eigenlijk ging zeggen hoe het zou moeten. Er zijn een aantal provincies geweest, waaronder de provincie Limburg, dat was nog met portefeuille van Torenburg. Die hebben aangegeven, wij willen eigenlijk mee aan tafel zitten en meedenken wat die maatregelen gaan worden en hoe we dat stelsel goed kunnen gaan versterken. Nou, toen is het echt een soort interbestuurlijk programma geworden. En in principe, alles wat er vanuit dat programma bedacht wordt aan maatregelen, is nog op basis van vrijwilligheid. Maar, heeft het ministerie ook al een aantal keren aan, ook in brieven naar de Kamer, als wij daar op basis van vrijwilligheid niet uitkomen en niet komen tot een sterk stelsel, dan zou het zomaar eens kunnen dat wij vanuit het ministerie een ANVB gaan vaststellen waarin een aantal van die maatregelen wel echt wettelijk verplicht gaan worden gesteld. Dus dat is de stok achter de deur. Het is natuurlijk altijd de vraag met de nieuwe verkiezingsuitslag en een nieuwe kabinet dat eraan komt, in hoeverre dat echt ervan gaat komen als dadelijk een nieuwe staatssecretaris daar zit. Maar dit is in ieder geval vanuit het ministerie al een aantal keren aangekondigd. Het programma inhoudelijk bestaat uit 6 pijlers. Ja, misschien is het als zouden we kunnen bewaren tot aan het einde van mijn deel en dat we dan een rondje vragen doen en per deel even doen. Misschien is dat
goed voorstel.
Ja, oké, dankjewel. Dat is misschien handig omdat soms worden er vragen gesteld die dan later in de presentatie toch terugkomen. Dus dan is het handig om het zo te doen. In het programma zijn er 6 pijlers. 6 thema's zou je kunnen zeggen waarop het IWP dan met maatregelen komt voor de omgevingsdiensten. Dat heeft onder andere te maken met robuustheidscriteria, kom ik daar op terug. Het heeft te maken met het mandaat wat een directeur van een omgevingsdienst heeft. Maar het heeft ook met een aantal kwaliteitscriteria te maken. Dus er zijn allerlei maatregelen op allerlei thema's die nu ontwikkeld worden, nog niet allemaal ontwikkeld zijn. Die ertoe zouden moeten bijdragen dat het stelsel beter gaat functioneren. Het stelsel of de programma is gaan lopen vorig jaar en zou eigenlijk eindigen in september volgend jaar. Is dan maar de vraag of dan ook alles gelukt is. Dus, ja, en ook wat de nieuwe staatssecretaris ervan gaat vinden. Dus het zou kunnen dat het langer gaat worden of anders gaat worden, maar dat weten we nu nog niet. Nou, om dan op twee pijlers in te zoomen, robuustheid en onafhankelijkheid. Eerst de robuustheid. Er zijn deze zomer een aantal robuustheidscriteria vastgesteld. Dat zijn echt ook een aantal kwantitatieve criteria waar omgevingsdiensten aan zouden moeten gaan voldoen. Ja, jullie zien ze hier staan. Dat heeft te maken met de minimale budgetomvang en het aantal FTE in dienst bijvoorbeeld. Ook de provincie heeft ingestemd met die criteria. Die zijn ook vastgesteld door de minister uiteindelijk in juni dit jaar. Dit is één kant van het verhaal. Als provincie hebben we ook aangegeven, dit is natuurlijk, als jij een bepaald minimumbudget hebt en een minimaal aantal FTE, wil nog niet zeggen dat je natuurlijk een heel robuuste omgevingsdienst hebt. Het gaat ook nog om zaken als kwaliteit, et cetera. Dus we hebben ook altijd aangegeven, ja, wij moeten hier ook iets mee. Maar je moet het altijd in samenhang blijven zien met kwaliteitscriteria, met het mandaat dat je geeft, et cetera. Dus het is geen standalone heilige graal, zoals je hier op het plaatje ziet. Maar het is ook, je moet ook hier naar kijken naar een minimaal soort kritische massa die je bij een omgevingsdienst hebt. De omgevingsdiensten zijn ook door het ministerie gevraagd om zichzelf te toetsen aan deze criteria. En daar zullen Lutmilla en Karel dadelijk ook zelf op ingaan. Maar de conclusie is in ieder geval dat ze niet helemaal voldoen aan aan die criteria. Dat betekent dat voor 1 april 2024 er een plan van aanpak vanuit die omgevingsdiensten moet komen om daarin te beschrijven hoe ze, volgens mij 2026, wel gaan voldoen aan die criteria. We hebben ook al, want we hebben natuurlijk een RUT Zuid en een RUT Noord, daar wordt dadelijk door de andere sprekers op ingegaan. Bij de RUT Noord speelt dat er een netwerksamenwerking is. Dat is geen fysieke omgevingsdienst. En we hebben een aantal keren vanuit de programmadirecteur van het IWP, maar ook vanuit de staatssecretaris, het signaal gekregen dat die netwerksamenwerking niet meer past binnen een versterkt VTH-stelsel. Dus dat is ook iets waar we in de toekomst rekening mee moeten gaan houden. Maar daar zal Karel daar ook nog iets over zeggen. Dan nog de pijler onafhankelijkheid. Ook een pijler binnen het interbestuurlijk programma. Ja, en dat gaat dus echt over dat dilemma van nabijheid versus onafhankelijkheid waar ik het net over had. En vanuit het interbestuurlijk programma wordt eigenlijk gekeken hoe kunnen wij dat mandaat van die omgevingsdienst nou in een soort modelmandaat, wat iedereen dan zou kunnen gaan toepassen bij de omgevingsdienst, kunnen uniformeren, waardoor die directeur steviger in het zadel zit en zelf meer besluiten kan nemen zonder dat daar sprake is van politieke inmenging. Als je kijkt naar de huidige situatie in Limburg, dan is er een beperkt mandaat richting de RUT Zuid-Limburg. Dat is weliswaar mandaat, maar in dat mandaatbesluit van het college van GS staat dat als er bestuurlijk gevoelige zaken zijn, dat toch het college betrokken moet worden. En dat toch, als dat het geval is, dan betekent dat niet in mandaat door de directeur mag worden besloten, maar door het college van GS. En hetzelfde geldt voor dwangsommen. Het opleggen van dwangsommen valt onder het mandaat van de directeur. Maar ga je hem daadwerkelijk invorderen, dan werkt dat een besluit van het college van GS en niet van de directeur. En bestuursdwang, ook dat gebeurt niet zonder dat het college een besluit neemt. Nu zijn we niet alleen deelnemer in de RUT Zuid-Limburg, maar ook een aantal gemeenten. En je ziet bij de gemeenten dat er ook gemeenten zijn die geen mandaat geven aan de directeur van de RUD. En bij de RUT Noord is er überhaupt geen sprake van mandaat voor de directeur, behalve in een aantal noodgevallen, maar daar zal Karel dadelijk nog iets over zeggen. En de gewenste situatie is dus dat er een steviger mandaat wordt, waarbij toch de directeur en de omgevingsdienst onafhankelijk kan opereren. En die, dat modelmodel is nog in ontwikkeling. Dat is binnenkort volgens mij een bijeenkomst over mij. Daar ga je naartoe. Nou, en ja, daar zitten we aan tafel. En dat moet dan vrij over worden genomen. Maar dat is een ontwikkeling. Dus dat zal in Q1 zal het wel gaan spelen. Oh ja, dat is wel een belangrijk punt onderaan. De commissie van Aartsen zegt ook... eigenlijk zou je het mandaat zo moeten inrichten... dat het zoveel mogelijk dat aan de directeur is van de omgevingsdienst om te besluiten. Maar waar het college niet het advies van die omgevingsdienst wil volgen... maar zelf een besluit wil nemen, dat afwijkt bijvoorbeeld... van wat de omgevingsdienst eigenlijk zou willen doen... dan moeten ze daar de volksvertegenwoordiger, dus de provinciale staten, over informeren. En dat is op zich wel een interessant model... wat waarschijnlijk ook in het modelmandaat gaat terugkomen. Want daarmee zorg je in ieder geval dat, dat er dan een... als het toch een politieke afweging wordt, dat ook de volksvertegenwoordiger daarvan op de hoogte is en dat kan controleren. Dat is eigenlijk het idee waar de commissie voorstaat. Dan nog even ons eigen coalitieakkoord. Wat zegt dat eigenlijk over het VTA-stelsel? Nou, eigenlijk is dat een trendbreuk met de eerdere koers, zou je kunnen zeggen. Als je kijkt naar het rapport van de Zuidelijke Regenkamer, was er eerst altijd een politiek bestuurlijke keuze voor een minimalistische uitvoering van de milieutaken. En in het coalitieakkoord wordt het eigenlijk omgedraaid. Er wordt eigenlijk gesteld dat die milieutaken meer prioriteit vergen. Dat we waar nodig ook gaan kijken om die capaciteit van de RED's te versterken. En dat we dus van een minimalistische naar een robuuste uitvoering willen. En er is ook geld voor uitgetrokken, dus 2,2 miljoen structureel extra. Ook dat is onderdeel van het coalitieakkoord. Nog iets over de rolverdeling GSPS. Zoals ik net al zei, we zijn niet de enige partner in de RUT Zuid en de RUT Noord. Ook de gemeenten doen mee. In de RUT Zuid hebben wij 30% stemrecht. En in de RUT Noord 1/16. En Mark van Kallenberg zit, die vertegenwoordigt de provincie in het DB van de RUT Zuid en het AB van de RUT Noord. Overigens is het nog goed om te zeggen dat de RUT Noord... Daar zijn we wel onderdeel van de GR, maar de RUT Noord voert geen taken voor ons uit. Alle milieutaken die in Noord-Limburg geografisch zitten, worden uitgevoerd door de RUT Zuid. Dat is een keuze uit het verleden geweest om dat allemaal bij één RUD neer te leggen. Maar wij dragen ook nog, over de grote €90.000 per jaar bij aan de RUT Noord als partner. En de rol van PS. Jullie krijgen ook jaarlijks een aantal, vanuit een cyclus eigenlijk een aantal voorstellen voorgelegd. Dat heeft te maken met de ontwerpbegroting van de RED's, daar kunnen jullie een zienswijze op indienen. Dat heeft ook te maken met de provinciale begroting, waarin wij ons zelf onze bijdrage aan de RED's reserveren. Er komt binnenkort volgende week volgens mij in de commissie de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen van de RED's. In dit geval zijn dat technische wijzigingen, maar ja, eigenlijk alle wijzigingen van die GR'en komen ook bij jullie altijd langs. Jullie zijn ook in de positie om, als jullie bijvoorbeeld extra beleid zouden willen vaststellen, dat kan bijvoorbeeld in de omgevingsverordening zijn, dan kan dat. En dan is het aan de RED's om daar ook bij de vergunningverlening bijvoorbeeld rekening mee te houden. Dus dat is ook nog een rol. Nou, zoals ik net zei, in Q1 2024 gaan we verder met jullie in gesprek, althans Mark, over hoe zien wij nou de toekomst en meer de politieke inhoudelijke discussie over de toekomst van ons VTA-stelsel. Volgens mij ben ik dan aangekomen bij een nadere toelichting op de RED Zuid, maar dan gaan we eerst nog naar Sabine voor de vraag.
Ja, even een kleine vraag. Bij dat IBP, wordt gesproken over try-outs. En ik was benieuwd of er ook in Limburg daar gebruik van is gemaakt. Of dat wij daar in deelden.
Ja, Mike. Nee. Ik weet niet wat je precies met try-outs bedoelt, maar...
Gegevens aangeleverd voor de try-out bij betrekking tot asbest.
Oké, okay, ja. Ja, en er zijn dus wel ook vanuit het IPO en zijn er allemaal overleggen ook over de ontwikkeling van bijvoorbeeld een modelmandaat en eerder ook over de ontwikkeling van de robuustheidscriteria. Daar zitten we wel aan tafel ook ambtelijk en waar nodig bestuurlijk via de bestuurlijke adviescommissie om daar ook onze eigen invloed en inbreng in te brengen.
Zijn er van de loskoppeling van politiek en de handhaving?
Ja.
Maar de staat heeft natuurlijk altijd budgetrek en in de omgevingsvervolging kun je ook dingen opnemen waar we natuurlijk op moet letten.
Ja.
Dus het echt loskoppelen, dat denk van ja, dat zal stap voor stap gaan en natuurlijk maken vertrouwen in de organisaties. Hè. Maar wij ook moeten kijken, zijn er ook handjes en voetjes om die taken daar ook te doen. Als ze wel overdragen en er zijn geen handjes en voetjes, nou, dan lopen we ook vast. Maar helderheid naar buiten, dat is voor de burger, voor ondernemers belangrijk. Dat we zeggen, spreek met één mond in die handhaving. Maar dat vervolg moet wel een vertrouwen zijn dat er ook is.
Ja. Ja, volgens mij zijn dat te onderscheiden dingen. Want u zegt, de PS kan altijd via het budgetrecht en via de verordening invloed uitoefenen. Ik denk dat dat ook gewoon altijd zo moet blijven. Want dat is gewoon in de vorm van algemene regels die voor iedereen gelden. Waar het de commissie van aardsverhoging om gaat, is dat je echt specifiek per ondernemer gaat kijken hoe je daar gaat handhaven. Dat is minder wenselijk, maar dat is ook niet wat u zegt. Want als je via de verordening algemene regels stelt, geldt dat gewoon voor iedereen. En dan voelt de RUD dat onafhankelijk voor iedereen zo uit.
Je kunt toch sturing geven wat je wilt handhaven als staat. Dat bedoel ik daarvan.
Via algemene regels wel.
Ja.
En dat geldt dan voor iedereen. Dus in die zin doet dat niet af aan het bijten elkaar niet.
Nee, maar de politieke beïnvloeding blijft altijd, dat zo zijn.
Op die manier zeker. Ja. Nee, absoluut. Ja. 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 Dat zo. Ja, nee, inderdaad. Ja.
Er zit natuurlijk een groot spanningsveld tussen mandatering van gemeentes en gemeenschappelijke regelingen en de rol en positie van de provincie.
Mm-hmm.
Als ik net al zag hoe verschillend het nu is in Noord en Zuid.
Ja, ja.
En we hebben volgens mij in de Staten vrij recent een steviger voorstel gehad voor een stevige gemeenschappelijke regeling in Noord.
Ja.
Als ik dan het zinnetje lees over bij moeilijke gevallen, ik heb het zo even geïnterpreteerd.
Ja, ja.
Dan moet het terug naar de volksvertegenwoordiging.
Ja.
Is dat dan de provinciale staten? Of zijn er ook nog steeds gemeentes die dan zeggen, ja, maar dat zijn wij. Hè, het moet niet terug. Welk mandaat krijgt PS, of heeft PS, ten opzichte van al die gemeentes? Ik vind dat echt een heel interessant spanningsveld. Omdat je ook ziet dat er steeds meer gedoe is over verlies van democratische legitimatie en gemeenschappelijke regeling.
Ja.
Dus ik vind dat echt, en dat komt hier in die rut, komt dat heel stevig bij elkaar.
Ja. Ja.
Dus ik vraag me af wat daarover in de interbestuurlijke programma is gezegd. En hoe dat dan nu in Noord en Zuid zich ontwikkelt met al die gemeentes.
Ja. Ja.
Ja, ik stel veel vragen in één keer, want ik weet het niet.
Ja, ik hoorde eigenlijk op hoofdlijn twee. Eén is eigenlijk welke rol in zo'n DFPS bijvoorbeeld ten opzichte van gemeenten. Wij zijn gelijkwaardige partners, hè? Dus gemeente en provincie zijn allebei deelnemer in die GR. En dat betekent dat de positie van de gemeenteraad en de provinciale staten eigenlijk gelijkwaardig is in die zin richting de gemeenschappelijke regeling toe. Dus wij hebben jullie hebben als PS geen invloed op wat de gemeenteraad vindt over zo niet. Maar ik weet niet of je hem zo bedoelt. Maar
nee, maar dan is de vraag, als die dan bij gevoelige zaken terug moet naar de volksvertegenwoordiging, moet die dan terug naar 18 gemeenteraden? Of moet hij dan terug naar PS? Want ik merk dat hier de neiging is dat wij denken dat wij dat zijn.
Ja, als je dan hebt over die aanbeveling van de commissie van Aartsen om bij het afwijken van het advies van de omgevingsdienst naar de volksvertegenwoordiging te gaan, dan is ten eerste de vraag om welk bedrijf gaat het en wie is daar bevoegd gezag voor. Als dat de provincie is, dan betekent dat het college van GS provinciale staten informeert dat ze afwijken of af willen gaan wijken van het advies van de omgevingsdienst. Zo is die aanbeveling aan bedoeld.
Maar als er een lokale vergunning is?
En als het een bedrijf is wat onder de, want er zijn milieubedrijven die vallen onder het bevoegdgezag van het college van BMW en er zijn bedrijven die vallen onder het gezag van GS. Als het eentje van het college van BMW is, dan moet het college van BMW gewoon de gemeenteraad informeren. Dat is eigenlijk het idee. Ja.
En dan is het tot 1 en geen 16?
Nee, dan is het inderdaad alleen de gemeenteraad die betreft. Ja.
Dankjewel.
Ja. Maar zo heeft de commissie van Aartsen bedoeld. Het is nog niet het is nog niet gezegd dat wij dat zo gaan doen. Dat is nog allemaal onderwerp van ontwikkeling, ook in dat modelmandaat. Ja. En over het punt van democratische legitimatie, ook daar is het. Dat is een van de elementen die het college ook gaat meewegen in hoe gaan wij nou. Daar kom ik straks nog bij het standpunt op. Hoe zien wij nou die toekomst van het VTA-stelsel? En democratische legitimatie is natuurlijk onderwerp van politiek debat, vaak. En dat geldt hier zeker. En hier valt het nog sterker in dat dilemma van nabijheid versus onafhankelijkheid.
Ja.
Hè? Dus dat, maar dat is herkenbaar. Dat heeft het college ook voor om dat mee te wegen daarin. Ja.
je dat heel kort over dat minimalistische versus robuust.
Ja.
Dat nu de RWD's tot nu toe minimale, of zijn ingericht om het minimale te leveren in plaats van boven extra inspanningen.
Ja.
Maar ik neem aan dat alles wordt getoetst op wetgeving, ja, landelijke of provinciale, en dat dat sowieso al gelijk is. Ik hoor hier een aantal keer worden gezegd, ja, dat moet niet bij de ene wel streng worden opgetreden en bij de andere minder. Maar in theorie heb je dan eigenlijk al één lijn. Ja. Dus mijn vraag is, hoe wordt dan gewogen of we een keer een tweede kans geven of niet? Want dat vind ik heel discutabel als je twee verschillende besturen hebt, zeg maar, in Limburg voor de omgevingsdiensten. Met zo'n twee verschillende staatsmensen die in overleg een bepaald besluit nemen, wat een precedentwerking schept, zeg maar, voor alle, voor beide regio's.
Ja.
Hoe wordt daar mee omgegaan?
Ja, misschien in algemene zin, hè, als ik het vanuit de provincie bekijk in ieder geval, er is een landelijke handhavingsstrategie, die is landelijk vastgesteld en iedereen die dat wil kan daarop aansluiten. Wij sluiten daarop aan, die heeft ons collega ook vastgesteld. Er komt overigens nog een nieuwe in het kader van de omgevingswet, maar ook die gaan we weer, dat is een onderwerp van besluitvorming van het college, maar dat is wel de bedoeling in ieder geval, dat wordt voorgelegd. En die landelijke handhavingsstrategie bevat eigenlijk een soort interventiematrix, noem ik het maar even. En dan objectiveer je in welke gevallen je op welke manier optreedt tegen een overtreding. Dus in die zin hebben wij vanuit de provincie een strategie die willekeur die je omschrijft vermijdt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen in het land zich aan die landelijke handhavingsstrategie committeert. En zolang dat niet het geval is, blijft het natuurlijk enigszins verschillend hoe je bedrijf benadert.
Ja.
Dus het streven is ook om zoveel mogelijk aan zo'n landelijke strategie, dat iedereen zich daar gaat houden.
Maar
dat hebben wij niet helemaal in de hand natuurlijk.
Ja, maar je zegt, de provincie houdt zich, zeg maar, aan die strategie. Maar gaat dat dan ook voor onze partners in de RWD's?
Ik weet niet of iedereen die dat, ik weet niet,
moet ik het
ja.
Ook in mijn vraag hoe verhoudt zich dat eigenlijk?
Ik weet niet of alle bijvoorbeeld een rut zijn. Ik weet niet of iedereen die zelf een handhavingsstrategie heeft geïmplementeerd.
Nog niet iedereen heeft hem vastgesteld, maar ze hebben hem allemaal wel, om te laten vaststellen in de colleges, maakt onderdeel uit van het uniforme uitvoerings- en handhavingsbeleid van de desbetreffende partner. Maar zit ook in het programma dat iedereen inderdaad die strategie ook vaststelt. Een handhavingsstrategie en een vergunningsstrategie.
Ja, toch. Ja, oké.
Nou, misschien sluit die vraag daarbij aan, want ik zag in het begin van de presentatie staan dat er een aantal gemeenten in Zuid-Limburg geen mandaat aan de RUT ZL hebben gegeven.
Ja.
En ik vroeg me af, wat betekent dat als ze geen mandaat hebben gegeven en wie heeft dat mandaat dan wel voor die gemeente?
Ja, misschien is het goed om te dat taak ook in de presentatie komt aan de orde. Maar in algemene zin, als er geen mandaat is verstrekt aan de directeur van de omgevingsdienst, dan ligt de bevoegdheid gewoon bij het college van BMW of GS.
En wat is daarvan het effect op de vraag die net werd gesteld?
Nou, dan heb je dus dat.
Ik moet een heel klein beetje theorie bij.
Ja.
Rindy gaf al aan, in de wet is vastgelegd wat een omgevingsdienst zou moeten doen voor het bevoegd gezag. Toezicht is zo'n taak die moet worden ingebracht door colleges, maar handhaving is dat niet. En de vraag die de commissie Mans nu heeft beantwoord, is dat nou wel effectief optreden als het gaat om milieuschade voorkomen? Hè? We hebben een dienst die toezicht houdt, die constateert iets, die legt bijvoorbeeld een dwangsom op namens het bevoegd gezag. Maar als die stap niet kan worden gezet, het opleggen van die last van de dag, waar zitten we dan? Want als het college die bevoegdheid aan zichzelf heeft gehouden, dan krijg je daar toch mogelijk een politieke afweging. Dus we hebben mandaat voor toezicht van iedereen, van al onze deelnemers, maar niet elk college heeft ook de bevoegdheid voor het nemen van een handhavingsbesluit gemandateerd. En dat stond in de sheet.
Ja. En die algemene maatregelen van bestuur, waarmee wordt gedreigd,
zeggen.
Als jullie er zelf niet uitkomen, dan gaan wij inrijden. Zit daar ook iets meer verplichtend karakter richting handhaving in dan?
Dat is nog totaal onbekend wat daarin staat. We hebben nog geen concept gezien of zo. Hè? Dus we weten niet wat daarin komt te staan. Maar dat zou natuurlijk op al die pijlers van het IBB kunnen zijn. Dat zouden de robuustheidscriteria zijn. Dat zou iets over het mandaat kunnen zijn. Dat zou van alles kunnen zijn. Maar er is nog niks bekend over wat dan de strekking van die AVB zou zijn.
Ja, maar daar zou in theorie ook in kunnen staan. Jij zult handhaven.
Dat verklaart eigenlijk iedereen al als ze de handhavingsstrategie vaststellen.
Ja.
En zo zit het milieurecht in die zin ook in elkaar. Als je regels stelt, maar je handhaaft ze niet, waarom stel je dan regels?
Ja, eens. Maar nog niet iedereen heeft die handhavingsstrategie dus
officieel
vastgelegd.
Nee.
Dus daar, dat is een lastige situatie.
Ja, maar het is maar beperkt hoor. Ja. Het misschien lijkt het nu groter dan het is.
Ja. Het is beperkt?
De gemeenten die die bevoegdheid niet hebben gegeven. In Zuid-Limburg zijn dat in mijn beleving 3 of 4 die die bevoegdheid niet hebben overgedragen.
En
hoe? Nooit geven. Want dat ligt er bij de gemeente zelf.
Dat is ook bij zichzelf.
Ja. Ja. Zouden de grote gemeenten toch ook weinig?
Ja, dat maakt heel veel uit.
De grote gemeenten zouden we zijn.
Beide.
Misschien is het goed om meteen dan, want er komt veel vragen, dat sowieso al veel niet meer aan, maar om nog één vraag dan en dan gaan we verder naar de presentatie van
het. Ja, je hebt het erover dat die maatregelen voor verbetering van de RUTS, dat die uitgevoerd mochten worden op basis van vrijwilligheid.
Ja.
Als ik het goed begrijp, dat vond ik nogal raar.
Ja.
Mijn vraag is eigenlijk van, wat is er dan vrijwillig? Is dat het wat ga ik doen of is het het hoe? Of wat is de norm waar je naartoe gaat?
Ja.
Waar zit de range voor die vrijwilligheid?
Ja, nou als je bijvoorbeeld kijkt naar die robuustheidscriteria. Die zijn een vrijwilligheid, daar hebben we ons allemaal aan gecommitteerd. Maar dat betekent ook niet dat het in de wet staat dat je hieraan moet gaan voldoen. Dus er worden nu plannen van aanpak opgesteld om daar aan te gaan voldoen. Daar zullen ze daar ook meer over zeggen. Maar als ze daar niet aan voldoen, heeft de staatssecretaris geen stok om mee te slaan. Want het is nog altijd op basis van vrijwilligheid. Dus als zij niet aan die robuustheidscriteria voldoen in april 2026, ja dan... Vooralsnog, zoals de wet nu uitziet, kun je daar helemaal niks mee. Kun je niks afdwingen.
Maar dan heb je dus binnen Nederland geen uniform BTH-systeem.
Ja.
Maar dan is het iedere regio is anders.
Ja. En vandaar ook dat idee van als we merken dat sommige gemeenten of regio's zich daar totaal niet aan gehouden, dan komen we misschien met een AVB om het wel af te dwingen. Want dan wordt het wettelijk verplicht. Het
blijft dan natuurlijk een hele rare situatie dat in Delfzijl veiligheid iets anders is dan bij Gemmelot of bij Borselen.
Ja.
Zoals
het langs. Kijk, er zijn natuurlijk wel een aantal wettelijke, de beginselplicht tot handhaving in de jurisprudentie. Het is niet dat je volstrekt alle willekeur maar er bestaan wel verschillen. Ja.
Dus hoe word je de economisch aantrekkelijkste regio?
Ja. Als dat is ingegeven door verschillende risicoprofielen, kan ik me nog iets meer voorstellen dat het verschillende regio.
Ja. Nou, dat is ook interessant als de risicoanalyse, maar dan gaan we nu echt goed naar het woord, want die gaat daar ook daar iets over zeggen.
Ja.
Geloof ik.
Ja. Ons komt er wel een vraag.
Ik zag jou.
Ja.
Nou, in ieder geval. Het publiek wat heel erg geïnteresseerd is, dus met plezier vertel ik nog iets meer, niet wat al is gezegd, want daar gaan we niet. Ik denk dat dit kaartje toch even belangrijk is als ik naar de vragen van net luister. Dit is onze regio, zeg maar, als het gaat om VTH-taken, milieutaken van iedereen. En dit is onze regio als het gaat om de BZO-taken. Er staat het risico zware ongevallen. Er staat Gemmelot met meerdere inrichtingen die onder dat besluit vallen. Dat is bevoegd gezag, het college van gedeputeerde staten. Wij doen dus ook die taken. Dus dat heeft niks te maken in een verhouding tot de Limburg-Noord voor deze provincie. In Nederland zijn 6 omgevingsdiensten die de BZO-taken als specialisatie hebben. En die zijn ook in de wet omschreven wie dat zijn. En wij zijn daar eentje van. Als het gaat om het netwerk en het personeel, kijk even naar mijn collega. Gemeenten hebben personeel, En de provincie is een deelnemer in de Rudelingbrug Noord en brengt in die zin ook personeel in vanuit de eigen organisatie. En die eigen organisatie van de provincie voor de Rudelingbrug Noord is de Rudelingbrug Zuid. Omdat wij een fysieke organisatie zijn. Dus in die zin klopt het helemaal zoals het georganiseerd is volgens het idee in Noord. Wij bestaan 10 jaar. Zoals bijna alle omgevingsdiensten, enkele is eerder begonnen. Ons grote voorbeeld, de DCMR, wat ook inspiratie is geweest voor de commissie Mans, bestaat al meer dan, het bestaat dit jaar 50 jaar. Ja. En ik vind het ook nog even mooi om te melden dat voordat wij bestonden er al een samenwerking was in de regio Zuid-Limburg. En dat was de intergemeentelijke milieudienst Beek-Mutstein. En die kunnen met recht zeggen dat zij eigenlijk de eerste milieudienst in Zuid-Limburg waren. We zagen robuustheidscriteria, 16,5 miljoen. Wel, 2023 zou de ondergrens moeten zijn. Ja, daar komen wij niet aan. Dus op dat criterium scoren wij in ieder geval niet een voldoende. En daar moeten wij ook nog iets van afhalen. Namelijk, ik sprak al over uitvoering VTH-taken. En dan bedoel ik de VTH-taken hier. Wij zouden daar nog personeel van moeten afhalen. En materiële kosten kunnen als vanzelfsprekend ook niet meetellen als het gaat om de uitvoering van VTH-taken. Dus dan gaat er nog iets van 1 miljoen af. Onze organisatie zelf, een gemeenschappelijke regeling, algemeen bestuur, dagelijks bestuur, dat zit hier als vanzelfsprekend boven. We zijn met 150 medewerkers. Hier zitten er 40, hier 32, 32, 34, 11 en ik 150. Allemaal professionals bijeengebracht uit deze regio. Een hele platte organisatie. Dus wij kunnen in die zin redelijk snel acteren. Geen moeilijke lagen. Hier heb ik nog staan. Wij worden als omgevingsdiensten ook zeg maar een soort gebenchmarkt op cijfers. Dus cijfers zeggen niet altijd iets, dat weten jullie, er zit altijd een verhaal bij. Het eerste rapport, benchmark rapport van de 29 omgevingsdiensten, is 2 jaar geleden verschenen. Omgevingsdiensten in beeld 2021. September dit jaar de tweede verschenen. En ik wil daar even iets uit naar voren halen. Namelijk dat wij, de Rut Zuid-Limburg, de op 1 na laatste realisatie van het basistakenpakket per inwoner hebben. Een tientje per inwoner, en dat betekent dat we op 1 na goedkoopste dienst zijn van de 29. Ook blijkt daaruit dat wij op de omgevingsdienst Twente na bijna alleen maar basistaken uitvoeren. Andere omgevingsdiensten doen ook wat we noemen plustaken erbij. Dat kunnen taken in het kader van de natuurbeschermingswet zijn, maar ook de wet hygiëne en veiligheid, zweminrichtingen, zwemgelegenheden en badinrichtingen. Dus zeg maar aanverwante taken, plustaken. En dat wij het minste OA-capaciteit hadden van alle omgevingsdiensten. Een rapport wat beschikbaar kan komen, ook met de presentatie. Geef dan een link even.
Mag ik je toen een vraag over stellen?
Zeker.
Want het wordt gerelateerd aan de kosten per inwoner.
Ja.
Maar is het niet logischer dat dat een relatie heeft met het aantal bedrijven waar je op handhaaft als op het aantal inwoners? Want de industrialisatiegraad in Limburg is relatief hoog. Dus ik weet niet of dit nu wat zegt.
Ben heeft gekozen voor de inwoner om het daarover in te staan, want iemand moet betalen. Inwonersaantal is toch een veel gehanteerde verdeelsleutel, ook in het kader van gemeentefonds.
In het rapport staat het ook per inrichting, dus is er weer een andere tabel. Kunt u nog nakijken.
Okay.
Dat is ook bij inrichting.
Maar
ja,
zegt,
dus
dat
wil ik niet
berekenen.
Nee, precies. Maar misschien zijn we nog wel goedkoper omdat we heel veel te handhaven hebben. Dat is wat ik eigenlijk probeer te achterhalen. Van, doen we misschien ook minder? Daar kun je het ook over hebben. Hè? Is dat dan dat je de goedkoopste bent of ben je de minimalistischste?
Ja. Hierdoor was het toch ook zo dat er interesse vanuit het land was, vanuit andere omgevingsdiensten. Van hoe doen jullie dat?
Nou, wij komen vaker bij elkaar, dat heet visitatie. Kan ik daar even een mooi bruggetje mee maken? Want we hebben afgesproken dat we bij elkaar in de keuken gaan kijken met visitatiecommissies. Dat is een instrument wat onze vereniging Omgevingsdienst Nederland heeft ontwikkeld. En visitatie is niet geheel vrijblijvend, hè? Het is een goede vriend die langskomt. Die wat dingen ziet en jou eerlijk zegt wat hij constateert. En wat hebben collega's bij ons geconstateerd. Sterke punten. De bevlogenheid van onze medewerkers viel blijkbaar heel erg op. Een goede score die we hebben op de opgedragen uitvoerende taken. Was ook al eerder naar voren gekomen in het rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid. Naar aanleiding van casus op Gembloed. Maar ook in het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer kwam naar voren dat de uitvoering dat die in orde is. Hier, dat is wat jij net bedoelde. Dat wij een initiatief hebben genomen om te komen tot een regionale risicoanalyse. En wat is een regionale risicoanalyse? Dat is waar enkele vragen al over gingen van hoe bekijk je nou wat goed is om daar de blik op te gaan richten als het gaat om toezicht. Dus bedrijven die kun je dan gaan ordenen. Is het een bedrijf met een goed naleefgedrag? Of niet? Is er vaak iets aan de hand? Wat is de mentaliteit, cultuur daar bij de top? Dit soort meer gevoelige dingen zitten er ook in. Zijn vergunningen aan de maat? Met wat voor type stoffen wordt er eigenlijk gewerkt? Hè, die sowieso al een risico in zich kunnen bergen. En die risicoanalyse, die regionale risicoanalyse, die wordt op dit moment gemaakt. En die hopen we in het eerste kwartaal volgend jaar te kunnen afronden. En dat is dan zeg maar de onderlegger die je extra gaat gebruiken bij je handhavingsstrategie en bij je vergunningsstrategie. Die was er nog niet, maar die komt er nu wel aan. Besef tot noodzaak van doorontwikkeling. Dat heeft ermee te maken, en dat komt zo in een volgende sheet, dat niet alle deelnemers nog hetzelfde voor ogen hadden waar het met deze dienst naartoe moet. We heten allebei regionale uitvoeringsdienst nu. De U van uitvoering, moet je daar echt op focussen, van doen jullie alleen maar dat en verder helemaal niks in het kader van advisering en hulp. Signaleren, initiatief nemen. Daar moet echt een discussie over gaan plaatsvinden. En ze vond het inderdaad positief dat dat ook al was opgeschreven in het strategisch document van het bestuur al eind 2020, dus nog voor het interbestuurlijke programma Versterking VTH stelt, zodat dit al is gesignaleerd van ja, daar moet je het toch echt over hebben. Maar aandachtspunten. Ga dan ook inderdaad daarmee werken en kom tot dat uniforme VTH-beleid. Ik gaf al aan, iedereen heeft het wel toegestuurd gekregen. Niet iedereen heeft het al vastgesteld. En eigenlijk mis je voor een goed beleid, mis je ook deze analyse. Daarom heet het ook aandachtspunten. Er moeten ook altijd zaken zijn om te verbeteren. Verder zei de commissie tegen ons, Weet je zeker dat je de basis op orde hebt als het gaat om dat basistakenpakket? Vraag dat nog eens na. Dat is extra belangrijk, ook richting omgevingswet. De begrippen gaan verdwijnen. Zij kregen het idee van, ja, mogelijk dat nog enkele basistaken bij gemeenten achter zijn gebleven, waar niemand echt de focus op heeft gehad. Dus dat hebben wij recent nog eens een keertje uitgevraagd. Hè? Heeft u, ja, kunt u nog eens checken of alle basistaken inderdaad zijn overgedragen naar ons. Een hele belangrijke, de datakwaliteit op peil brengen. We zijn daar in die zin niet uniek in. Het is een grote opgave voor alle omgevingsdiensten om datakwaliteit op orde te hebben. Ook om onderling te kunnen uitwisselen, ook om goede analyses te kunnen maken. Maar het begint natuurlijk met goede systemen en daarnaast ook met mensen die het goed invoeren. En een van de opmerkingen van de Zuidelijke Rekenkamer was dat bij ons daar ook wel eens aan schort. En dat is ook zo, omdat als je te veel mensen iets laat invoeren, dat niet iedereen dat doet op dezelfde manier. Dus dan krijg je al een soort van vervuiling in je data. Verder zeiden ze, ja, jullie zijn een BSTO-omgevingsdienst. De 10 euro, weten jullie zeker dat wel goed is? Want wij vinden dat eigenlijk niet passen bij jullie dienst. Naar onze mening zouden jullie meer financiële ruimte moeten hebben, meer massa en meer ontwikkelkracht. En last but not least, voer die discussie over de koers. Wat wil je nou? Wat wil je door zo'n dienst laten uitvoeren? Dan wordt afgesloten met opmerkingen. Nou, breng dit visitatierapport naar je algemeen bestuur. Dat hebben we deze zomer ook gedaan. Maar ook, doe iets met die aandachtspunten en kom met een verbeterplan. Wat je ook eerst weer naar je bestuur laat gaan. En dat moeten we dan aanbieden aan omgevingsdienst.nl, net zoals onze collega's. En ik zal jou alvast helpen, Karel. Zij zijn nog niet gevisiteerd, dus Karel kan daar nog niets van melden. Hè? De recente regionale ontwikkelingen, de koersdiscussie. Nou, vorige maand nog maar, de bestuursconferentie. Een hele dag hier aan besteed, voorafgegaan trouwens aan nog een separate middag. Ambtelijk en bestuurlijk, van wat vinden wij belangrijk om te komen tot zo'n lijstje. Er zijn deze zomer gesprekken geweest met al onze bestuurders, al onze leden van het algemeen bestuur en de contactambtenaren. Dat hebben wij laten verzorgen door een extern bureau, dat er mogelijk vrijer kan worden gesproken. Dus ik weet ook niet wat iedereen precies heeft gezegd. We hebben alleen maar het totaal teruggekregen. Positief vind ik dat daar is uitgekomen, dus uit de gesprekken en uit deze bestuursconferentie. Ja, wij zien gewoon dat het heel belangrijk is om te kijken naar de regio, om daar gezamenlijk op te trekken. Het is ook een regionale uitvoeringsdienst en niet een gemeentelijke of provinciale. Dus denk ook groter dan alleen die gemeentegrens. Toekomstbestendig organiseren. Het is eigenlijk iets anders dan wat al eerder is gemeld, ook in het visitatierapport. De toekomst, dan hebben we het ook over data, over innovatie, over kunnen ontwikkelen, meebewegen. Nieuwe taken die naar omgevingsdiensten zijn gekomen, zoals op het gebied van energie 10 jaar geleden. Niemand had nog in die zin kunnen voorstellen dat we een energiecrisis kregen. Dus dit zit er al in. Hebben wij zo'n organisatie? Nou, op dit moment hebben wij dat niet. Wij hebben niet mensen met deze vaardigheden. We hebben mensen die goed zijn in VTH. En samenwerken. Samenwerken tussen onze dienst en onze deelnemers, maar ook de deelnemers onderling. dat zij eens met elkaar al stemmen wat zij nou precies aan ons vragen. Dat is ook belangrijk, dat we niet 17 verschillende opdrachten krijgen, maar gewoon één opdracht. En dan nog een keer benadrukken, wat is dan de opdracht voor de regio? Dus met die pet op zal het moeten worden gekeken. Dat moet ook worden uitgewerkt. Dan hebben we al het plan van aanpak waar Remy het over had, namelijk het plan van aanpak robuustheid, 1 april volgend jaar. Hier een plan van aanpak, een verbeterd plan omgevingsdienst NL. Nu hopen wij natuurlijk dat we 3 slagen in 1 kunnen maken. Dus wij zullen ook zoveel mogelijk in 1 keer gaan uitwerken. En dat zo'n totaalplan op alle tafels ligt, is alleen maar prima. Ik denk eigenlijk dat dit al de laatste sheet was. Vragen specifiek aan mij?
Er wordt de hele tijd gesproken over minimalistisch, dat is het nu, hè? Dat,
ja.
Die 10 euro lijkt dat ook aan te geven, en over robuustheid, en dan er komen er allerlei woorden.
Het is best wel technisch zo'n onderwerp.
Ja, precies.
Ja,
en wat ik me afvroeg is, wat is het verschil in de uitvoering als je van minimalistisch naar robuustheid gaat?
Misschien een makkelijk voorbeeld met wat minimalistisch is en wat al wettelijk is geregeld. Als het gaat om BZO-bedrijven, is in Europees verband al bepaald dat je dit soort bedrijven, als die boven een bepaalde grens ontvlambare stoffen hebben liggen, of ontplofbaar, dat je die elk jaar gaat controleren. En mocht je iets constateren, dat je dat ook nog datzelfde jaar dan terug gaat komen. Bedrijven die ook onder dat bestaan vallen, maar met wat minder gevaarlijke stoffen, die bezoek je 1 keer in de 3 jaar. Dus dat is het minimum. Meer mag altijd. Maar wij zijn zo ingericht dat wij dat meer niet aankunnen, want daar hebben we geen mensen voor. En dan geeft eigenlijk elk ongewoon voorval, iets wat je dus niet kunt plannen, om daar verder naar te gaan kijken, geeft in die zin al bijna een capaciteitsprobleem voor het reguliere toezicht wat je moet doen. En dat is bedoeld met minimalistisch, en met robuust zeg maar dan van ja, het moet toch eigenlijk een beetje een buffer zijn. Het kan niet zo zijn dat bij de eerste beste tegenslag, als het gaat om capaciteit, er ook niets meer kan gebeuren. Maar dat is gewoon niet goed voor de taak waar je voor staat, het houden van toezicht.
Er kwam datagebruik kwam voorbij en samenwerking.
Ja.
In hoeverre is er ook samenwerking met gemeentelijke uitvoerings, met gemeentelijke hulpdiensten zoals brandweer, politie, maar ook met landelijke recherche?
Minder als het gaat om zeg maar de gripstructuur zijn wij daarbij aangesloten.
Ja.
Daarvan Zagpiket hebben ook al onze nummers. De lead blijft bij de veiligheidsregio en daar komen wij dus niet aan. We hebben regulier overleg, afstemmingsoverleg, kaasoverleg met het Openbaar Ministerie en politie, maar in die zin niet met recherche.
Maar die veiligheidsdiensten hebben geen signaleringsfunctie voor jullie. En ik kan me voorstellen dat qua samenwerking dat je daar winst kan halen.
Als het gaat om milieutaken, heeft de veiligheidsregio bij een aantal procedures sowieso al een stem. Dan brengen zij adviezen uit. Ze spreken hen in die zin sowieso, omdat dat al is vastgelegd in de wetgeving. Ja.
Nee. Twee vragen. Als eerste, ik vraag me vaak af, hoe ziet nou fysiek zo'n inspectie eruit? Dus bij wijze van spreken, hè, ik heb een BZO-bedrijf op Gemmelot.
Ja.
En die staan jullie in de planning.
Ja.
Is dat onderzoek of zo'n inspectie is niet aangekondigd of is dat een verrassing? Duurt dat een dag of duurt dat een week? Er gaan er 2 mensen naartoe of 20. En is het met name procedureel, kijken of papier alles in orde is? of worden ook de feitelijke installatie geïnspecteerd om te kijken of de staat van onderhoud en dat soort dingen allemaal op orde zijn. En dan is mijn vervolgvraag, je verdiepen in wat een ingewikkeld technologisch bedrijf doet, zal de nodige voorbereidingstijd vragen. En dan kan ik me voorstellen dat inspecteurs dus bij een fabriek die zij kennen, vaker terugkomen. En hoe garanderen jullie dan dat die mensen een onafhankelijk